Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou ja, het is alweer de laatste dag. En ik zou... het is naar aanleiding ook van een vraag. Van een vraag die ik vaker gekregen heb. Over christendom en boeddhisme en de verschillen. En wat de een van de ander kan leren. Dat is absoluut zeker. Dat we altijd van elkaar kunnen leren. En ik zal een paar voorbeelden geven, zoals het ook, ja, in elk geval voor mij persoonlijk echt heel belangrijk geweest is, wat ik ervan geleerd heb, maar ook zoals het op conferenties waar ik vaak was, uitgelegd werd, en ook in belangrijke boeken en publicaties soms. En ik zal één boek noemen, ik weet niet of u dat kent, of ik het, dat is van een Scandinavische theoloog, Reichert. Zegt iemand dat iets? R-E-I-C-H-E-L-T? Nee?
Reichert.
China kennen.
Hè?
China kennen.
Ja, die.
Ja.
En jij kent hem?
Van naam.
Ik zal je bijvoorbeeld. Ik krijg een hogere rang van mij. Ja. Oké. Okay. Nou, Reichert heeft een prachtig boek geschreven over wat voor hem de ontmoeting betekende. Hij is heel lang in China geweest. En vooral heeft hij kennis genomen van het Mahayana-boeddhisme en wat hem zo diep geraakt heeft. En hij gebruikt als motto voor zijn boek deze woorden. Hè? In het Engels, the saving of all beings. Hè? Met grote hoofdletters, met dubbele uitroeptekens. De redding, de verlossing van alle levende wezens zonder uitzondering. En zoals wij dat ook citeren, zo van de grasjes en de plantjes en uiteindelijk iedereen. Dat is zo wezenlijk en fundamenteel. Dat is voor mij heel bijzonder geweest. Ik kom uit een verleden en een opvoeding, ook vanaf wat ik leerde op de middelbare school en waar ik mijn eigen ouders, vooral mijn vader, onder heb zien lijden, de angst voor eeuwig verloren te kunnen gaan. En daar komt tegenover deze geweldige uitdrukking, the saving of all beings, zoals wij dat in de eerste gelofte doen. En hij zegt nog iets anders. Wij kunnen ook, Reichert, in het Westen, ik ga er dadelijk verder nog over in, over die barmhartigheid, maar dat we ook kunnen leren denken in een oneindige ruimte en oneindige tijden. Niet zoals het toch lang bij ons was, ook nu nog, de sterrenkunde tegenwoordig, de astronomie, doet grote ontdekkingen, dat er veel meer universa zijn, dat er ongelooflijk veel melkwegstelsels zijn, dat er ongelooflijk veel leven is. Dat perspectief tekende hij ook, een oneindige grote werkelijkheid. Dat we dat kunnen leren. Maar vooral benadrukt hij steeds de van alle levende wezens. Alle. En wat wij boeddhisten, wat boeddhisten van het christendom kunnen leren is handelen. Dat is in het boeddhisme niet sterk geweest, zeker niet in het verleden. Hisamatsu en Masao Abe zijn een uitzondering. Dat is en engaged boeddhisme, dat is van de laatste 50 jaar. Dat is geweldig dat dat bestaat. En het is vooral te danken aan Hisamatsu en nog heel veel anderen die dat aan de orde gesteld hebben. En daarom citeren wij die gelofte ook. Dat is fundamenteel. Ja. Dit boekje, dat weet u, dat ligt daar. En dat is, het is mijn eigen boekje. Maar ik heb een stuk daar ooit over ingeschreven op het einde, over Plotinus. Plotinus, dat is in Alexandrië, in zo'n aanvang van onze jaartelling, ik weet niet meer precies wanneer, was er een hele school die bezig was met het Verre Oosten. In Alexandrië was in die tijd al, ik geloof al 50 of 20 voor Christus, was een heel groot Mahayana klooster met meer dan 200 leerlingen. En daar werd al aan de dialoog gedaan. En een van de mensen die daar heel erg bij betrokken was, was Plotinus. Neoplatonisme geloof ik dat dat. Maar Plotinus heeft daar over geschreven. En met name was hij geraakt door de idee uit het Mahayana boeddhisme van de redding van alle en iedereen. En omdat zijn tekst mij zo raakt, zal ik daar een stukje van voorlezen. U kunt dat altijd nakijken. U kunt ook het boekje kopen hoor, natuurlijk. Ja. Het is heel goedkoop. Ja. In de goddelijke werkelijkheid die Plotinus bezingt in zijn meest geïnspireerde momenten, hè, bij, vanuit het boeddhisme zou je zeggen verlichting, satori, kensho of wat dan ook, weer een bewijs dat het overal te vinden is in alle tijden. Er is zelfs bij de Griekse mystici in het verleden een uitdrukking geweest, ex arvna ekrakos, is plotselinge verlichting. En ook in de Russisch-Orthodoxe kerk leeft nog heel veel van dat begrip. Met name wat hij wil zeggen over de redding van alles en iedereen. In de Orthodoxe kerk is, dat heet dan met een moeilijke term, met een mooie term, theologoumenon. Dat wat theologisch verantwoord is om te leren, om uit te dragen. En dat theologoumenon is, met Griekse woorden, apokatastasis ton panton. Het herstel aller dingen. Dat uiteindelijk alles en iedereen gered wordt. Dat leefde ook in sommige stromingen in het christendom. Vooral bij de Kappadocische vaders en moeders. Die waren er ook. Die worden niet altijd genoemd. De heilige Macrena, bijvoorbeeld. Ja? En haar, ik geloof haar broer, Basilius de Grote of Gregorius van Nazianze en Gregorius van Ninive, die Kappadocische vaders, leerden altijd al de apokatastasis ton panton. Dus, nogmaals, het bestond in de christelijke traditie ook. Maar het is het sterkste altijd aanwezig geweest en zo ook op mij overgekomen uit het oosten. En Plotinus zat tussen beide werelden. En die spreekt daar dus ook over in deze tekst. Nogmaals, in de goddelijke werkelijkheid die Plotinus bezingt in zijn meest geïnspireerde momenten, verliezen de begrippen moeten, dwang, onderwerping, alle betekenis. Daar zal zelfs de zogenaamde, tussen aanhalingstekens, waarheid ophouden iemand te dwingen. Omdat er zo oneindig veel waarheden zijn. Daar, hè, in die goddelijke werkelijkheid die hij dan ontdekt, voltrekt zich de schepping uit het niets van onze wonderbaarlijke en mysterieuze wereld. En daar, in die goddelijke werkelijkheid, dat zijn de woorden van Chesterton, die Plotinus ontdekt, zal ook het laagste schepsel, wiens lotsbestemming het lijkt om op aarde opzij geschoven en vertrapt te worden, niet langer opzij geschoven worden en niet langer vertrapt worden. Daar zullen Gods werkelijke wonderen gebeuren. Niet de ideële wonderen van de filosofen of de wetenschappers enzovoort. Dat is wat Plotinus in zijn meest bezielde verrukking ontdekt. Dan weet hij dat op een nieuwe weegschaal, die tot nu toe onvoorstelbaar was voor de mens, het lijden van Job zwaarder weegt dan al het zand van de zee. Dan wordt zijn taal extatisch. Dan wordt de psalmist geboren in de filosoof. Dan voltrekt zich de opvlucht van de ene, met een kleine letter, de kleine mens, naar de ene, het absolute, de Unio Mystica. Dat is een tekst om steeds te herlezen. Ik herlees hem heel vaak. En het blijft mij altijd raken. En als u meer over Plotinus wil weten, en Alexandrië, en over die school, en de verschillende richtingen die elkaar vaak bestreden en vaak op zeer dramatische wijze. Daar is een prachtige film over. Ik weet niet of u die kent, de film Agora. Kent iemand dat? Oh, eindelijk iets wat jij niet weet. Die film heet Agora, markt betekent dat, hè? En dat speelt in Alexandrië, waar dus nogmaals al een boeddhistisch klooster was, 50 voor Christus, en waar Plotinus in de leer ging. En dat gaat met name over een vrouw, en dat vind ik heel belangrijk, Hypatia. Zegt iemand dat iets, Hypatia? Zij was een van de eerste die opgevoed in de filosofie van Plotinus en van Plato een brug probeerde te maken met het christendom. Zij was zowel christelijk, diep overtuigd, en zij was geboeid in de visie van Plotinus, vooral zoals ik hem voorlas. Het is een echt dramatische film. Uiteindelijk is zij, hoewel ze gesteund werd door sommige progressieve bisschoppen en priesters, is zij op een genadeloze manier omgebracht, gestenigd. En ze is gestorven als een heilige, als een martelares. U kunt die film zien, ik heb hem dikwijls gezien. Het geeft een prachtig beeld van een vrouw die met de moed die wij niet meer op hoeven te brengen, die bij ons eigenlijk vanzelf de dialoog aanging, waarvan wel gezegd wordt, het zal de belangrijkste gebeurtenis zijn in de komende eeuwen. En nogmaals, hoe talloos de levende wezens ook zijn, ik leg de gelofte af ze alle te bevrijden. Wij gaan terug de stilte in. Dank u wel.